plaatsvinden van zuster Ali Roof vanuit de Petrakerk om 14:30 dus. Laten wij de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Lieve gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij het 9e vers van de 6e psalm zingen. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het 9e vers van psalm 6. Johannes Evangelie, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 27. Daarna doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna verzoek ik u te zingen psalm 36 vers 3, het eerste gedeelte, en vers 2, het tweede gedeelte. Bij uw Heer is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ontheft het licht aan vrouwen. Wees die u kennen mild en goed. En toont op rechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. En dan het tweede gedeelte van het tweede vers. Hoe groot is uw goedgunstigheid. U zijn vleugelen uitgebreid. Wij luisteren dus naar Johannes 11, de eerste 27 versen. Wij doen belijdenis van ons geloof. We zingen psalm 36, vers 3a. En 2b.
En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf, en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot een dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon God door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hem, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. En ieder spreekt in zijn hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
to the text for het dienst van vanmiddag vindt u in dit schriftgedeelte Johannes 11, daarvan de versen 5 en 26. 25 en 26. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof gij dat? En dan wil ik als thema boven de preek schrijven: Jezus brengt Martha tot het geloof dat hij is de opstanding en het leven. Dan wil ik met u nadenken over drie dingen. Jezus de opstanding. In de tweede plaats die in mij gelooft zal leven. En in de derde plaats de vraag: gelooft gij dat? Jezus brengt Martha tot het geloof dat hij de opstanding en het leven is. Met als eerste punt Jezus de opstanding. In de tweede plaats die in mij gelooft zal leven. In de derde plaats de vraag: gelooft gij dat? Dat is een hele bekende tekst. Ook denk ik een hele moeilijke tekst om te overschrijven. Ik zou u willen vragen: helpt u mij door goed te luisteren? Samen de Heer te vragen in zijn tijd. Barmhartige Heer in de hemel, onze hulp is in uw naam. Zo zijn wij de dienst begonnen. Zo willen we de dienst ook voortzetten. En daarom zoeken we uw aangezicht op dit ogenblik als uw gemeente. Met de hartelijke beden dat onze hulp in uw naam mag zijn. En dat wij kennelijk uw hulp mogen ervaren in deze dienst. Op de kreetstoel en onder de kreetstoel in de kerkbank. De koster en de organist, de dienstdoende ouderling, de diakenen, ja, wij allemaal jong en oud. En dan willen we van u vragen: Heere, laat u in deze dienst tot een ontmoeting mogen komen met u de Heer. Laat het mogen komen van een ontmoeting van u met ons. Door de opening van uw woord. En door de verlichting met uw heilige geest. Zijn wij van u afhankelijk. Wij kunnen dat zelf niet maken. Al zouden we 100 jaar worden. We kunnen het zelf niet maken. Al zouden we 1000 jaar worden. We kunnen het zelf niet maken. Al zouden we 10.000 jaar worden. We kunnen het zelf niet maken, we kunnen alleen in onszelf onze schuld maken, onze schuld voor u groot te maken. En dat doen we ook weer. We vernietigen onze schuld dagelijks. We willen voor u beleiden met droefheid in ons hart. En we willen u vragen: schenk ons dat te beleiden. Omdat we zonder uw genade niet eens beleiden, behalve misschien met de lippen, maar ons hart is er dan verre van, verre van u. Wilt u ons daarvoor bewaren, Heren, en wilt u dat wegnemen van ons, dat we alleen maar met het hart, dat we alleen maar met de lippen u zouden aanbidden, u zouden prijzen, maar dat ons hart er ver van zou zijn. O Heer, hoe gemakkelijk is dat voor ons om dat te doen? Hoe vaak gebeurt het ook niet in de kerk en daar buiten, dat we zomaar bidden zonder te beseffen wat we doen. Dat we zomaar de Bijbel lezen zonder te beseffen wat we doen. Dat we zomaar in de kerk zitten zonder te beseffen dat u daar woont. op de lofzang in Israël, dat u daar woont in de prediking van uw woord, zonder te beseffen dat wij zelf niet waard zijn, alleen maar om vertoen te worden. O Heere, wat zeggen we toch als we die dingen uitgeven? Geef ons er iets van te verstaan. Zoveel dat wij uw Zoon Jezus Christus nodig hebben. En dat is ook ons gebed voor deze dienst. Openbaar uw Zoon aan ons. Heere Jezus, doe dat. Door uw Heilige Geest. O Heilige Geest, kom in ons midden. En open uw eigen woord. En verheerlijk de Zoon. En verheerlijk in hem. De Vader, drie ene God. Deze dienst is bestemd als een eeuwige dienst. Laten we als uw gemeente uw mogen eeuwen. Schenk ons daartoe de genade van het woord van uw Zoon. En dat reinigt van alle zonden. En dat heiligt. En dat ons brengt voor uw aangezicht. En dat doet ons deelgenoot zijn van uzelf. En van al uw schatten en weldaden. Die u in Christus Jezus schenkt aan een volk. Dat verloren is in God. Wij willen van u vragen, Heer. Wilt u uw volk in deze dienst verdienen. In het allerheiligste. Laat uw volk van het fundament, van het eigen fundament af mogen komen, afgezet mogen worden. Steeds meer het fundament van onszelf dat niet is ontstand komt, om op u gefundeerd te worden. En op uw woord en op uw werk in Christus Jezus onze Heer. En als we verachten zijn de genade, Heer, doet ons dat in deze dienst. En doe ons, en doe ons met een geslagen hart, dat we de toevlucht nemen. We willen willen voor de onbekeerden, de ongelovigen in de kerk. Hier, wat is opzoeken. Misschien zitten ze al jaren in de kerk. Elke zondag maar weer, één keer, twee keer. Misschien lezen ze al jaren de Bijbel thuis. Misschien bidden ze al jaren met de lippen. Het hart dat niet weet. Het leven is er niet naar. Dan bidden wij voor u. Zoek ze op u. Bekeer ze dan volle te bekeer ze. Verrek ze. En dan zullen ze u nalopen. Verbreed hun harde harten. En dan zal dat hart heden worden. Behoeftig worden, ellendig worden, om u dan nodig te krijgen. Schenk dat, Heer, vanuit uw ontferming, in Christus Jezus. We willen bidden voor de kinderen in de kerk, de jongelui in de kerk. We willen van u vragen, Heer, werk ook in hun harten. Laat ons in uw jonge jaren u mogen leren zoeken, terwijl u te vinden bent. Laten ze u nog aanroepen terwijl u nabij bent. En laten we de goddelozen weg verlaten. En zich bekeren tot de Heer. En doe dat. Vanuit uw verdomme ontferming. Vanuit uw genade. Die u zo rijk hebt geopenbaard. In Christus Jezus onze Heer. We willen u ook vragen bekwaam en tot zeer van het vallen. Het zal heel veel, het zal heel veel zijn, het zal wachten, en het zal de organist zijn. En wees dat hij niet samen kunnen komen met ons gedenken. Gedenk uw kerk die volgt overal. Laat uw kerk wel mogen zijn in de verkondiging van het evangelie. Uw kerk die overal geïnterpreteerd wordt met de leerdienstvrouw van u, die nu daar uw ogen. O Heer, geen bekeurende genade, geen vernieuwende genade, geen genade waardoor u vertrouw wordt aan u, die trouw uw woord zal. Geen dat in deze dag, deze zondag, veel zondagen tot bekering mogen komen, vele geboren mogen worden in Sion. En geen dat u volgt, door uzelf onderwezen mag worden,
tot eer van uw naam. We vragen het alleen uit genade. We vragen het in de vergeving van onze zonden. In uw hoogheid om. Om Jezus ja. Amen.
Deze wij willen de Heere ons offerbrengen dat wij zorgvuldig zelf hebben afgezonderd voor de dienst des Heeren. Daarna willen wij zingen Psalm 42, de 6 en 6 en 7. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom Heer, vergeet gij mij. En o mijn ziel, wat buigt u neder, waar u zijt in mij ontrust, zoek het oudste Psalm weder, zoek in het hoogste lof. Uw zes en zeven van de 42e psalm. Om straks na te preken het laatste vers van Psalm 27 te zingen, zoals ik niet had geloofd. Zevende vers van Psalm 27. De gemeente kan me voorstellen dat iemand als meerdere bij zichzelf dachten toen ik het thema aan u doorgaf van de preek, dat Jezus Martha. Dat het geloof brengt dat hij de opstanding in het leven is. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u dachten, dat snap ik niet, dominee. Dat snap ik niet, want ik dacht dat die mensen al een gelovige vrouw was. Hoe vaak heeft die vrouw niet haar hart voor de Heer Jezus open gehad, de koning der koningen, de Heere der Heerscharen. Hoe vaak heeft deze vrouw niet haar hart en haar handen open gehad en open gezet voor Jezus en voor zijn discipelen. Maar die was toch al een vrouw die genade kende. Dat is ook zo gemeente. Martha, die wij vaak een beetje op de achtergrond zetten, omdat dat woord van de Heere, die vermaning van de Heere, Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen, één ding is nodig. Hè. Die Maria die heeft het goede deel verkozen. Wij denken vaak, denk ik, een beetje te min van Martha en van haar geloof. Maar dat was een gelovige vrouw niet. U moet dit hoofdstuk 11 vanavond nog eens nalezen. En dan krijgt u dit beeld. Haar broer is overleden. Hij is al 4 dagen in het graf. En Jezus komt eindelijk naar Betanië. Hij gaat naar hem toe en ze zegt tegen de Heere Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, toen waren mijn broeder niet gestorven. En dan zegt ze erbij, maar nu overwegend, dat alles wat gij van God begeren zult, God u dat geven zal. En dan zegt Jezus, uw broeder zal weer opstaan. En dan zegt Martha, ik weet dat hij zal opstaan van leugste dag. Gemeente, is dat nou een gelovige vrouw of niet? Wat had u geloof in de opstanding der doden? En dat we die tijd, nog voor het lijden van Jezus aan het kruis, nog voor zijn dood, nog voor zijn opstanding uit de doden. Want weet je, zijn opstanding geweest, jongeling van Naïm, dochtertje van Jeïr. Er zijn ook opstandingen geweest in het Oude Testament. En dat zijn ook voorzeggingen geweest van de opstanding ten jongste dagen. Denk eens aan de opstanding in de dagen van Elia, als die jongen van die weduwe van Sarfat uit de doden wordt opgemerkt. Gewekt door de kracht van God, door Elia de profeet. Denk eens aan die jongen van die Sinaïtische vrouw, de dagen van Elisa, als hij opgewekt wordt. Maar gemeente, die opmerkingen, die zaten altijd nog schuil in de schaduwen van het Oude Testament. Maar hier breekt het door. En die zegt deze Martha, en dat terwijl haar broer 4 dagen in het graf ligt. Ik weet dat hij zal opstaan. Het zijn jongste dagen. Gemeente, ik zou willen zeggen in deze dienst dat is een geweldig doet. Als iemand dat mag geloven. Dat er opstand in zijn jongste dagen is. En als iemand mag geloven dat haar broer, die gestorven is, straks zal opstaan. En dat is dat heerlijke licht van de opstanding der doden gaat lichten. En dat tot een eeuwig leven. Is deze Martha een gelovige vrouw of niet? Ze is niet gemeente. Maar let nu op die Heer Jezus. Jezus die wil haar nu wat verder brengen. Jezus die wil haar brengen van het geloof. Mag ik zeggen dat algemene geloof, ook wel een persoonlijk geloof. Hè? Jezus wil haar brengen van het geloof dat ze Lazarus weer zal zien in de opstanding ten jongste dagen. Hij wil haar nu brengen tot het geloof dat hij is. De opstanding en het leven. Jezus wil haar nu brengen tot de gedachte, tot het geloof, dat geestelijk leven aan hem verbonden is. Gemeente, dat geestelijke leven, dat had deze Martha. Dat leven der wedergeboorte, dat had deze Martha. Dat had ook haar zuster Maria. Dat had ook haar broer Lazarus. Dat waren alle 3 mensen die een ander leven kenden. Dat waren levende mensen. Ik noem het woord wedergeboorte. U weet misschien, gemeente, dat over de wedergeboorte nogal verschillend wordt gedacht. In de kerk van de Heer. Sommigen die vatten de wedergeboorte op. En dat is heel gebruikelijk onder ons. Heel veel vatten de wedergeboorte op als het beginpunt van het geestelijke leven. De geboorte van het geestelijke leven. Het begin. En dat is een bijbelse gedachte. Laten we dat vasthouden. Laten we dat vasthouden. Er zijn mensen die vatten het anders op. De mensen die zeggen nee, want je kunt eerst, dat moet je ook eerst hebben, zeggen die mensen. Je kunt eerst een algemene overtuiging hebben van zonde. En dan ben je nog niet wedergeboren. Het geestelijk leven, zeggen die mensen, dat begint niet met het zondebewustzijn. Maar dat begint eigenlijk daarna als je overtuigd bent van je zonde. En als je dan overgaat in Christus. Dat je dan het eigendom wordt van Christus. Dat je dan oog krijgt. Voor Christus. En dat je dan oog krijgt voor zijn genade. En dat je dan in Christus overgaat. Zoals Paulus er dan over spreekt. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Misschien zegt die naam nog wat gemeente van wijlen. Dominee J.P. Paulus. Een bekende figuur geweest in het kerkelijk leven. In Nederland een aantal jaren geleden. Die benadrukte dat heel dat de wedergeboorte daar ligt waar een mens overgaat in Christus. Daar waar hij een nieuw leven in hem ontvangt en een band aan hem ontvangt. Ja, ik weet. Laat ik verder gaan. Er is nog een andere gedachte over de wedergeboorte. En dat is dat de wedergeboorte niet alleen maar dat bepaalde beginpunt is. Dat begint toen dat je oog krijgt voor Christus. Dat je oor krijgt voor zijn woord. En dat je hart krijgt voor Christus. En dat je geloof krijgt in Christus. Maar dat hele levensproces van het begin tot aan het einde. Bijzonder dus de heiligmaking. Calvijn vatte het bijvoorbeeld zo op. En ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 24 staat het zo op. als daar over de heiligmaking gesproken wordt na de Christologie. En als er dan staat, dit geloof, dit waarachtige geloof, wederbaar de zondaar. En dan komt heel dat leven van de heiligmaking. En dat is niet zo vreemd, gemeente, van Calvijn en van onze Nederlandse geloofsbeleiding, om het zo te formuleren. Want dat heb je ook in onze tekst als Jezus Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Of denk eens aan wat Jezus zegt ergens anders in de Bijbel. Als hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste letter en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben de A en de Z. Ik ben de A tot de Z. Ik ben het begin en het einde. Hij is ons leven. Zoals de kerk het ook vindt, gemeente. En hoe vaak hebt u misschien gezongen, zo zult gij zijn voor mijn gemis, mijn rug, mijn wereld, mijn eeuwen. Goed. Dus de opstanding is niet alleen het begin van dat nieuwe leven, van dat geestelijke leven, maar die opstanding die zet zich voort. En dan denk ik aan dat prachtige woord van Paulus, gemeente, uit zijn tweede brief aan Korinthe. Hoofdstuk 4, vers 16, Paulus zegt dat wij veranderd worden naar de inwendige mens van dag tot dag. Daar moet u eens over nadenken. Veranderd van dag tot dag. Daar doet Christus ook hier wat. Nu wordt Christus hoe langer hoe meer ons leven. Er is een geleidelijke groei in dat leven. Als een klein kindje geboren wordt, jongens en meisjes, een babytje, hè? Misschien is er wel zo'n klein babytje bij jullie thuis. Nou, hoe zwaar woog dat babytje toen dat geboren werd? 6 pond, 7 pond, dat is niet veel, hoor. Heel klein. Heel klein. En als je tegen mama zegt, mama, mag ik ook even dat babytje vasthouden? Dan zegt mama, nou, dan moet je eerst op de bank gaan zitten. En dan legt mama heel voorzichtig dat babytje op die schoot. En zegt mama, dan moet je je ene armpje onder het hoofdje doen van het babytje. Want het hoofdje dat zit er bijna los aan. Hè? En goed vasthouden hoor. Zo klein is dat babytje. En dat babytje blijft niet zo klein, hoop ik. Dat blijft niet zo klein. Mama voedt de baby. Dan gaat de baby groeien. Ja, je ziet het niet groeien. Maar als je in een week op vakantie bent geweest. Je komt dan weer thuis en je ziet je baby. Dan zegt hij, wat is die groeit? Ja, elke dag groeit zo'n baby. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. Het leven van het geloof. Dat is een leven van dag tot dag. Van jaar tot jaar. Zoals de dagen wentelen. Zoals de jaren wentelen. Zo is het ook in het geloofsleven. Dat kent vele nieuwe morgen. Daar hebt u wat Christus bedoeld. Dat hij is de opstanding. Niet alleen maar dat ene begin. Dat is belangrijk, gemeente. Dat is belangrijk. Het moet ergens beginnen. Maar het moet ook voortgaan. Een voortgaande wedergeboorte. Een voortgaande vernieuwing van het leven. Christus is de opstanding. En het leven. En daarom blijft nieuwe genade. Dat is ook altijd nodig. Daarom hebben we zo elke zondag nodig. En van zondag tot zondag. Om in de kerk te zijn. Niet alleen om maar in de kerk te zitten. Maar om in de kerk gevoed te worden. Gelaafd te worden door de prediking van het woord. En gevoed te worden door het zingen van de psalmen. Het zijn ook Gods woord. En om gelaafd te worden door het bidden en door het Bijbellezen. Al die dingen zijn van uitermate groot belang. Ik denk even aan zoals we de dienst begonnen vanmiddag. Weet u dat nog, jongens en meisjes, hoe we dat deden? Hoe begint elke dienst? De dienst begint eigenlijk als de doof in zijn handen valt op de preekstoel. Zijn ogen dicht doet en zegt, onze hulp is in de naam des Heeren. Dat is een heel belangrijk woord. Niet alleen belangrijk voor de dominee. En niet alleen belangrijk voor de ouderlingen die vooraan zitten en de diakenen. Maar dat is een belangrijk woord voor heel de gemeente. En dat woord overgehuld is in de naam des Heeren, dat zet heel de kerkdienst in actie als het ware. Niet alleen maar de dominee op de preekstoel, maar de gemeente wordt in actie gezet. Van klein tot groot, om zich het woord van God eigen te maken. En om daarin te groeien in de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom is een trouwe kerkgang uitermate belangrijk, gemeente. Niet alleen morgens in de kerk, maar ook 's middags in de kerk. Middag wordt bij. Je weet dat er in het Oude Testament, dan was er het morgenoffer om 9 uur. En het avondoffer zo tegen een uur of 3 uur. En je weet misschien ook, gemeente, dat mag ik wel even tussendoor, dat de Jezus die is morgens ten tijde van het morgenoffer aan het kruis genageld om 9 uur. Jongens en meisjes, hoe laat is de Heer Jezus gestorven? Om 3 uur, de tijden van het avondoffer. God is beide ingesteld. Vandaar ook de morgendienst en de avonddienst. En het avondoffer is eigenlijk het belangrijkste, gemeente. Zodat de avonddienst eigenlijk de belangrijker dienst is dan de twee. Eigenlijk de morgendienst die werkt naar de avonddienst. De leerdienst waar de catechismus behandeld wordt, waar de Dordtse leerregels behandeld worden, waar de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld wordt. Omdat u vast komt te staan in dat geloof. En daar hebt u dat wederbarende werk. Christus, de opstanding en het leven. En u moet niet alleen maar gevoed worden van week tot week in de prediking, gemeente, waarop al de aandacht van de dienaren dat woord moet zijn. Dat de gemeente ondergewezen wordt in de schriften. En dat de gemeente wedergeboren wordt. Zo van week tot week onder de prediking. Maar dat niet alleen, gemeente. Weet je wat ook heel erg belangrijk is? Dat is het lezen in de Bijbel elke dag. Want dat woord, dat is het zaad van de wedergeboorte. Mag ik u eens vragen, gemeente, hoe vaak op een dag leest u de Bijbel? 1 keer? Dat is goed. Goed. Hoe vaak eet u op een dag? 3 keer? Nou, dan moet u ook 3 keer Bijbel lezen. Heel belangrijk dat bij elke maaltijd ook het woord van God op tafel komt. Er zijn mensen die doen het zelfs 4 keer per dag. Dat is ook goed, dat is ook goed. Maar in ieder geval een voortdurend lezen in de schriften. En ook de kinderen laten lezen op zijn tijd, gemeente. Dat is een goede zaak, opdat we in dat woord mogen groeien. Want dat is het zaad van de wedergeboorte. Denk aan een psalm die u wel kent. De woorden gaan ze iets of dit, ze werden dagelijks begenadigd. Met manna, hemels brood verzadigd. God zelf bracht in dat dorre oor. Want Gods kinderen gaan door een woestijn in dit leven. En ook onze jongens en meisjes, die moeten een woestijn door. God zelf bracht in dat dorre oor rivieren uit een steenrotsen. Dat ga je dan merken. Dat er rivieren komen uit de prediking. Dat er rivieren komen uit het woord van God. Als u het woord op tafel hebt. En u leest dat woord van God. En dat er rivieren komen uit de steenrot. En de steenrot die volgde was Christus. Daar hebt u het woord van onze tekst. Ik ben de opstanding. En het leven. En dat gehoorde tot heerlijkheid. En dat ook Jezus Christus tot heerlijkheid. En dan kom ik bij mijn tweede gedachte, gemeente. Die geloof zal leven. Ik ben de opstanding en het leven. die in mij gelooft, zal leven. Zal zelfs leven als ware hij gestorven. Dan moet u er eens aan denken dat het de apostel Johannes is die ons deze dingen vertelt. Johannes was een heel bijzondere apostel geweest. Ik denk er misschien wel eens vaak dat Petrus nummer 1 is geweest. U weet dat de Romeinse kerk zich naar Petrus noemt. Dat is helemaal een slechte zaak. We moeten ons nooit naar een mens noemen. Maar Johannes, dat is een bijzondere apostel geweest. Hij is de apostel der liefde, zo kennen wij hem. Hij heeft de liefde van Jezus tot zijn gemeente. De liefde van Jezus tot zijn vader. En de liefde van God in Christus Jezus op een bijzondere wijze mogen verkondigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar Johannes, die heeft ook het leven van het geloof, op het innerste beschreven. En Johannes is de apostel die ontschrijft over de wedergeboorte in Johannes 3. Jezus in het gesprek met Nicodemus en ook in onze tekst. Handelt hij hier over de wedergeboorte. Opnieuw, ik ben de opstanding en ik ben het leven, zegt Jezus. Ik ben de bron van het leven. En hoe komt dat, dat Jezus dat zegt, gemeente? Dan moet ik even met u terugdenken aan de schepping van de mens. Dan kunnen de jongens en de meisjes ook goed begrijpen. En we weten het wel, jongens en meisjes, dat toen de mens in het paradijs schapen werd, toen werd de mens door God zelf geschapen. Door God de Vader. Die heeft de mens geschapen uit alle bestanddelen van de aarde. Wij zijn prachtig gebouwd door God. En u weet het, gemeente, God heeft alle dingen door spreken geschapen. God zei, er zij licht. En er was licht. Maar God heeft de mens niet door spreken geschapen. Hoe heeft hij de mens dan geschapen, jongens en meisjes? Hij heeft de mens gevormd, geformeerd, gebouwd van het stof van de aarde. Dat wil zeggen, van alle bestanddelen van de aarde. Toen heeft God het licht genomen en dat heeft hij in de mens geplant in zijn ogen. Dan heeft God het geluid genomen. En dat heeft hij in de mens geplant in zijn oren. En toen was de mens helemaal gebouwd. En dan staat Adam daar voor God. Nee, dat zeg ik verkeerd. Hij staat niet. Hij wordt gehouden. En dan blaast God hem de levensadem in. En dan staat er, al zo werd de mens tot een levende oven van de zuilenis. Dat gaat nooit meer weg. Dat is het beginsel van het eeuwige leven. Leven hier door het hele leven heen. Van het moment van de wedergeboorte af. Dat steeds versterkt wordt door die voortdurende wedergeboorte. Waarvan ik u zo net gesproken heb. Maar dat leven dat gaat mee over de dood heen. En over het graf heen, tot in de eeuwigheid. Wat zei die duivel ook alweer in het paradijs? Wat zei die ook in die jongens net? Dan zit als je van die boom heen, van kennis van goed en kwaad, mag je niet van eten, hè? Weet je waarom? Die daarvan eten, als je als God bent. En hij loog! Want door stelen worden we niet als God. Maar door de genade van de Heer Jezus worden we inderdaad aan God beeld geleid en aan God geleid. En we zullen in de hemel, gemeente, door de Zoon van God met God zitten in zijn troon. Om met God te heersen over heel zijn schepping in de hemel. En op de nieuwe aarde die uit. De hemel zal, de nieuwe hemel zal nederdalen. En de engelen, die worden de dienstknechten van degenen die zalig zijn. En ze zullen tot in de alle eeuwigheid heersen over al wat God geschapen heeft. Kunt u nou begrijpen, gemeente, dat er ook van Jezus gesproken en gezongen kan worden? Bij u, Heere, is de levensbron. U licht is klaarder dan de zon, ons het heuselijk licht aanschouwen. Er welt uitzichten. Het leven van zijn kerk, als uit een bron, altijd maar weer en tot in de eeuwigheid. En dat leven, dat welt maar niet alleen uit hem gemeten, maar dat vloeit ook in degenen die zalig zijn, in Martha. En daarom doet ze een belijdenis. En straks nog weer een van de bovenste plank. De genade van Christus die woont in de harten van de zijnen. Hij schenkt hem het eeuwige, zalig leven. De schepping is, dat was een schepping uit Gods almacht. Maar dit was een schepping uit Gods genade. Dit wordt een schepping, een herschepping. Tot in de eeuwigheid blijven. En dat door het geloof. Geloof, wat is dat? Wat is dat, dat geloof? Gemeente, geloof, dat is een gave God. Geloof, dat is een onuitsprekelijke gave God. Geloof, dat is, kunnen we wel zeggen, dat is de gave God. Ik ben bang dat we daar wel eens veel te lichtvaardig over spreken. Dan zeggen we, oh, maar wij geloven best hoor. En dan bedoelen we zoiets als, nou, we houden het ervoor. En dan denken we hebben het over. Maar dat is het geloof niet gemeen. Geloof, dat is zo'n grote gave. Dat geeft je zicht op Christus. Dat geeft je zicht op zijn lijden, op zijn sterven. Dat geeft je zicht op zijn opstanding. Dat geeft je zicht op zijn leven. En dat geeft je deel aan zijn opstanding en leven. Of gemeente, als je in Christus, als je oog krijgt voor Christus, dan wordt er hier wat geboren. Iets nieuws geboren. En als u uw hand op Jezus leert leggen, dan wordt er hier wat geboren. En als u voortdurend in uw leven hem nodig hebt, hem nodig krijgt, en als u geleidelijk in een dagelijkse bekering veranderd wordt, naar de inwendige mens van dag tot dag, dan wordt u al maar meer versterkt in dat geloof. En dan wordt u al maar meer versterkt in die liefde. En dan krijgt u al maar meer zicht op hem die zegt, ik ben het leven. En die in mij gelooft, zal leven. Dan krijgt u deel aan zijn leven. Zijn leven vloeit in het onze. En ons leven, dat vloeit terug naar hem. In het enige dankbaarheid, dat is de wet van het evangelie. Waar het geloof is, daar is Christus. En waar Christus is, daar is het geloof. En waar het geloof is, daar alleen is men een waar Christen. U kunt nooit zalig worden zonder het geloof. Nooit. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij is een bewoner dergenen die hem zoeken in Christus. Jezus is een ander, dat is de waar. Eeuwig buiten. Dat achter geloof. Onze tekst zegt, die geloof zal leven, ook al ware hij gestorven. En dan kom ik bij Lazarus gemeente. Hij zal leven. Dat is een blijvend leven. Ja, zegt hij, maar dominee, als nou toch iemand sterft, net als Lazarus, als ik straks niet sterf, dan houdt dat leven toch op. Nee, gemeente, als u een christen geworden bent, niet. Weet u wat er dan gebeurt? Als u dan sterft, dan hebt u dat prachtig oud-christelijk woord ontslapen. Beginnen slapen. Dan krijgt u dat prachtige woord ontwaken. Zijn lof ontvouwen. Als een christen sterft, dan gaat zijn ziel terstond naar boven. Hoe vaak heb ik niet gezongen? Dan ga ik op het Gods altaar. God, mijn God. De bron, daar heb je het, hè? De bron. Van vreugde. Dat is juist een stem en snaren tot roer van zijn goed ervaren die naar kortom ongeneugd. Wat is dat? Wat is dan in dit leven? Wat is dan in de ziekte? Wat is dan de laatste weken? Van moeite, van benen, kleren. Die na kortom ongeneugd. Weet u wat dat voor alles? Dat is in de tijd met leven. Vooral in de tijd van de zonde. Die na kortom ongeneugd. Mij eindeloos. Ik denk aan Stefanus gemeen. Weet jullie wel, jongens en meisjes, die man die hebben ze gesteend. En niet met zijn kleine steentjes hoor, die grote baksteen. Die hebben ze naam gesmeten. Die hebben ze dood gesmeed. En wat staat er dan in de Bijbel dat ze hem dood gesmeed hebben? Staat er niet. Er staat er. Hij ontsliep. Dan moet u dat eens lezen, die gelijkenis van die arme Lazarus en die rijke man. Lees je dat als die arme Lazarus staat. Dat hij dan door de engelen in de schoot van Abraham wordt gebracht. En dan zegt hij, dan gaat het leven van die Lazarus op. Het God altaar. Het God, zijn God. De bron van vreugde naar de heerlijkheid. Elke christen, de ware christen dan, die sterft, die gaat naar zijn ziel, terstond naar boven. Zult u dat goed onthouden? En als u geloven mag, dan zult u dat straks ervaren. Als u sterft, als u eens zult sterven, en u mag in Christus leven, u mag in Christus geloven. En een Christus het leven beërft, hebben voor eeuwig. Sterft dat leven, je kunt u denken. En dan gaat dat leven naar boven. Naar God. En het lichaam dat, ja gemeente, dat lichaam dat gaat tot ontbinding over. Dat gaat het graf in. Gemeente, zult u nooit meedoen aan lijkverbranding en crematie. Wist u dat Karel de Grote, toen het christendom hier in Nederland verbreid werd, dat Karel de Grote de mensen die aan lijkverbranding deden, die liet hij ook verbranden. Zo erg vond hij lijkverbranding. Hij wist dat dat een heidense gewoonte was. Hij wist dat die mensen geloven, dat als je verbrand bent, dan is er niets meer. Maar dan is er nog best dat gemeente, dan is er nog dat stofwoord. Dan is er nog de as. En nu zal de Heer van al degenen die de zijne zijn, hij zal ze eenmaal uit het stof doen herrijzen. Want hij waakt over hun stof. God die alle dingen geschapen heeft, en die de mens gebouwd heeft uit het stof der aarde. Die zal over dat stof, dat door zijn handen is gegaan, daar zal hij liefelijk voor zorgen. Ook als het in het graf tot ontbinding overgaat. En dat stof, tot zijn stof, gelegd wordt elk deel, tot zijn deel. Maar God houdt het in de gaten. Zelfs als de stormwinden van de aarde er overheen zijn gegaan. En zelfs als de vloedgolven van de zeeën er overheen zijn gegaan. Dan houdt die almachtige,
die alwetende God, die houdt nog dat stof in het oog. Hij zal waken, zegt de Bijbel, over mijn stof. Dat stof, gemeente, weet u waarom dat bewaard wordt? Paulus die zegt, gij zijt duur gekocht. Dat is bloed gekocht. Dat is Jezus bloed gekocht. Want hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die mij gelooft, zal leven. Niet alleen naar de ziel, ook naar het leven, naar het lichaam. Gemeente, ik wil wat met u doen in deze dienst. Ik wil wat met u doen in deze dienst. Ik wil dat u allemaal, de kinderen ook, de jongens en de meisjes ook, ik wil dat u allemaal met mij er straks getuigen van zult zijn. In de grote dag van de opstanding, als de majesteit van dit woord voor de dag zal komen. En de dood en het graf, zelfs van één van hen, haar doden weer zal geven. Zelfde mens, uit datzelfde stof, door God herschapen. De zee zal haar doden weder geven. En de hel zal haar doden weder geven. En we zullen staan voor God. En die in Christus waarachtig geloof zullen hebben, die zullen dan met lichaam en ziel eeuwig met hem leven. En die door Christus, door het geloof, gewandeld hebben in dat lichaam. En die door Christus in het geloof geleefd hebben, uit de opstanding en het leven, die zullen dan eeuwig leven in alle heerlijkheid. Met hem. En dan nog in de derde plaats, gemeente, de vraag, gelooft gij dat? Dat is een vraag die de Heer Jezus aan Martha stelt. Aan een gelovige vrouw stelt hij deze vraag. Martha, gelooft gij dat ik de opstanding en het leven ben? En dat een ieder die in mij gelooft zal leven? Al waren hij gestorven, gelooft gij dat, Martha? Weet, ik heb net gezegd, het geloof dat is de gave van God. Het geloof dat is het middel, het enige middel, niet de liefde en niet de hoop. Maar het geloof dat is het enige middel om Christus te zien als de opstanding en het leven. Het geloof is het enige middel om de hand op Jezus te leggen. Om de zegeningen van Christus deelachtig te worden. Dat wil zeggen de wedergeboorte naar de ziel. En de opstanding des vlees straks in de heerlijkheid. O, het geloof, dat is zo belangrijk. Ik denk dat we er veel te gemakkelijk over praten in onze kring. Aan de ene kant dat men gemakkelijk is. O, geloof het wel. Het zal er zo zijn. Aan de andere kant, ja, het moet je gegeven worden. Met het geloof. Het geloof dat rechte woorden vanuit zonde. En schuld vanuit onze doden, de werkelijkheid, vanuit ons lijden en sterven. Het oog op Christus en dan geloven dat hij is de opstanding en het leven. En zodra dat werkt, gemeente, want het geloof zonder werken, dat is dood. Maar een werkend geloof, zodra dat werkt. Dan gebeurt er wat. Dan vloeit dat leven uit Christus in u over. En toen Adam, de levensadem van zijn God ontving, in zijn neus, die God aan inblies, toen werd Adam tot een levende ziel. En terstond zag hij God in het aangezicht. En dat gebeurt nu ook. Als u werkelijk geloof krijgt. Geloof vanuit Jezus krijgt, want hij is de geest daarvan, door zijn geest. En u gaat uw oog op hem richten, zodat u hem ziet, met de ogen van uw geloof, in uw beheer. Als u hem ziet, met de ogen van het geloof in de prediking,
En als u hem ziet met de ogen van het geloof in uw gebed, gemeente, dan gebeurt er wat in uw leven. Dan is het niet alleen maar dat er een vonk overspringt, maar dan voelt het leven in u. U hebt misschien wel eens gezongen de psalm Gun leven aan muziek. Nou, dan gebeurt dat. Dan gunt de Heer u dat. Dat u gelooft op hem. Het is zo'n geweldig ding. Het geloof dat u de gave van het middel om het oog op Jezus Christus te krijgen. Maar het is ook het middel om uit Jezus het volle leven weerachtig te worden. En dan wordt u weder geboren. Dan wordt u vernieuwd. Zelfs niet maar één keer, maar vandaag. Vandaag, zegt de apostel. Vernieuwd naar de inwendige mens. Naar het beeld van God herschapen. Dan krijgt u weer wat van God in u. Dan krijgt u wat van Jezus in u. Dan krijgt u wat van de Geest in u. Het geloof, dat is een onuitsprekelijke gave. Een werkend geloof. En de Heer die wil dat geloof ook beleefd wordt. Als de Heer aan Martha vraagt, gelooft gij dat? Wat zegt ze dan? Dan zegt de Heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus die komen zal. En dan moet u opletten dat ze dat zo heel spontaan zegt. Ze hoeft niet te zoeken naar woorden. Als u morgenavond huis bezoek krijgt en de ouderlingen die zeggen tegen u nog, hoe is het nou bij u? Gelooft gij dat? Ja, dan zegt hij, ja, dat vind ik toch wel een hele moeilijke vraag. Dan moet u maar aan mijn man vragen. Of dan moet u maar aan mijn vrouw vragen. Die kan daar wat makkelijker over praten dan ik. Dat zien we niet bij Maarten gemeente. Die zegt heel spontaan, zonder naar woorden te hoeven zoeken. Maarten die hoeft niet te vragen, wat dat nou toch eens zeggen, heer? Nee, heel spontaan en zeker hoofdzaak te pakken. Christus. En zijn hij. Dat is nu het geloof. Het geloof is niet, het zal er misschien nog iets komen. Is het geloof niet. Daarmee sta je te buiten. En het geloof is niet, het zal misschien nog wel meevallen. Dat is het niet, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, daar sta je niet meer buiten. En het geloof dat is niet, ach dominee, ik hou het er maar voor en tegelijk me doorleven. Dan sta je erbij. En zodra je dit geloof hebt, dan vloeit het leven uit Christus in u, zoals het leven eenmaal in Adam gevloeid is, bij de inblazing van God. Ik denk even aan Jezus, die staat op uit de doden en die zoekt zijn discipelen op. En dan blaast hij op zijn discipelen. En dan zegt hij, ontvangt de Heilige Geest. En dan ontvangt men dat. Hier zegt hij, en die in mijn geloof zal leven. Leven, weet je wat voor leven dat dan is geweest? Is dat dan een gewoon natuurlijk leven, zoals we vanavond allemaal als levende mensen in de kerk zitten? Met de nodige gebreken van hoofdpijn en oorpijn en misschien de gebreken van doofheid en blindheid of andere zwakheid. Is dat het leven, nee? Is het leven uit God? Is het leven uit Christus, de Heerschapper? En omdat Christus met de Vader en met de Heilige Geest waarachtig en eeuwig levend God is, is uit hem dat leven, voor zondige mensen, zodat ze tot een nieuw leven komen. Oh, dat verandert wat als dit gebeurt in uw leven. Die Martha, dat wordt een enige vrouw. Enige vrouw, dat kun je in alles merken. Enig denk ik niet zozeer vanwege haar karakter, maar ik denk dat die Martha altijd nog eens een beetje hamig is geweest. Maar is een enige vrouw geweest. Enig vanwege dat geloof hier. Dat nieuwe leven hier, dat leven van de genade, dat geloofsleven. Ja, Heer, ik heb geloof dat gij zijt de Christus. De Zoon van God, die in de wereld komen zal. Dan moet u eens opletten wat Jezus gaat doen. Die gaat haar nog verder leiden. Zodat ze niet alleen ziet wat Jezus de zaligmaker is. En wie hij is. Maar hij gaat haar zo ver leiden. Dat ook voor haar de dood verslonden zal worden. Tot overwinning. Jezus zegt, ga mee, Martin. We gaan naar het graf van Lazarus. Lazarus, dat is zo'n stille, prachtig figuur in de Bijbel. Voor zover ik dat heb nagezocht, vinden we niet één woord van Lazarus in de Bijbel. Maar Jezus had hem lief, staat er in dit hoofdstuk. En in hoofdstuk 12 van Johannes zie je Lazarus met Jezus en zijn discipelen aan de maaltijd zitten. Lazarus is geen discipel. Hij is erbij. Je zou zeggen, toch een discipel. Stille man. Hij zegt niet. We hebben geen één geloofsbelijdenis van Lazarus. Weet u wat we wel hebben? We hebben de geloofskracht van Christus aan Lazarus. Die opgewekt is toen hij 4 dagen al in het graf lag. En dat in het oosten, u weet, dat daar gaan de lichamen spoedig over tot ontbinding. Ik denk aan iemand die overleed. Zijn oude vader. Midden in de zomer. En hij was thuis, zoals dat dan misschien nog wat gebeurt hier en daar. Of misschien wel heel veel. Hij was thuis opgebaard. En toen na een paar dagen begon het lijk van vader. En begon te stinken. En dat vond die zoon. Verschrikkelijk erg. Die sprak over met zijn moeder. En toen zei die moeder, God vrees in de vrouw, die zegt, kind, dat laat de Heer je nou zien. Dat het niet meer van ons is. We moeten het afstaan. Nou, dat was ook mijn laatste. 4 dagen al in het graf. Het proces van de ontbinding was al heel lang aan de gang. En Martje die zegt ook even verder in dit hoofdstuk. Heer, hij riep al, er is een lijk lucht. En dan wekt Jezus hem op uit het graf. Lazarus, kom uit! Op dat Martha, op dat u, op dat ik zou weten. Dat zover uw lichaam niet tot ontbinding kan zijn overgegaan. Al is het tot stof geworden. Maar dat hij de macht. De schepper is van hemel en aarde. Hij is mee, de vader was de schepper. Hij is meegedaan. En hij is de herschepper. En daarom heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. En hij is zelf uit de doden opgestaan. Opdat wij verzekerd zouden zijn. Dat hij niet alleen de opstanding geeft. Maar dat hij ook de opstanding is. En een ieder die dat in hem ziet. Dat hij het uitgedrukte beeld van God is. Van Gods zelfstandigheid. En dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En als je dat in Jezus ziet. Hij is mijn weg, mijn zaligmaker, mijn middelaar. Die onwijs wil. Het menselijke vlees heeft aangenomen. Mijn leven geleefd heeft. Van zijn kindheid tot aan het graf. Nee, tot over het graf. Tot opstanding toe. Omdat ik, omdat u het zeker zou weten. Dat is mijn toekomst, dat is uw toekomst. Weet u, zit hier en deze dienst voor mij. Als ik goed kijk, en ik denk, die dominee die ziet me toch niet zitten, maar als ik goed kijk, dan kan ik soms zien dat de kinderen die lijken op papa. Of op mama. Dat is heel mooi hoor. Dat is heel mooi. Nou gemeente, wij lijken allemaal op mensen die door de zonde zijn aangetast. De zonde die heeft op ons alle leven zijn stempel gezet. De vergankelijkheid staat op ons aller leven. Bij de ene misschien wat meer dan bij de ander. Als je wat ouder geworden bent, wat meer. Maar dan moet u zich eens indenken wat dat straks zal zijn. Om met een verheerlijk lichaam. Gelijk aan dat volmaakte, verheerlijkte lichaam van Christus. Ver boven de engelen. Te mogen opstaan. Uit de doden. En Christus is de opstander. Dat is iederlijk. Die in hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. We zullen het zien, gemeente. We
Denk even aan Jezus op de berg der verheerlijking. Weet je, die jongens en de meisjes, er stonden twee mannen bij Jezus. Weet jullie nog wie? Mozes en Elia. En dan zegt Jezus niet, kijk, zegt hij niet, kijk, dit is Mozes. En dit is Elia, dat zegt hij niet van mij. Nee, daar is een intuïtief kennen. Dat zal er ook in de heerlijkheid zijn. Kennen van elkander, omdat ze van Christus gekend zijn. En dat wederzien, dat zal het zijn, geweldig. Met een verheerlijk lichaam. Heeft Lazarus dan hier al een verheerlijk lichaam? Dat zeg ik niet gemeente. Ik zeg wel dat hij heeft de sporen ervan gedragen. U weet dat ziekte sporen geeft. En de dood geeft ook sporen. Wat dacht u van het leven? Dat geeft ook sporen. Het geeft de glans de heerlijkheid. Het geeft iets van het licht van Christus. Het geeft iets van de heerlijkheid van God. En u zal straks Lazarus. Ja, u zult zeggen, die komt uit de hemel terug, dat is ook wat. Vindt u dat zo erg? Dat hij hier nog een poosje Gods raad mag uitdienen bij zijn beide zusters. Hij zegt niet, voor zover ons bekend was. Maar zijn is een getuige van de almacht van Christus die de opstand is. En het leven is het leven en de onverderfelijkheid. Geen ontbindingssporen meer aan zijn lichaam. Maar het leven. Omdat hij leven mag als een levend getuige van de macht van de Heere Jezus. En dat is al zo met ieder die in de Heere waarachtig gelooft. Die de opstanding en het leven is. Gemeente, je krijgt de sporen van het leven aan. En op je. En hij zal leven, zegt Jezus, al ware hij gestorven. Nu gaan we eindigen. Ik kom nog één keer met de vraag. Geloof gij dat? Die vraag die moet ik ook aan mezelf stellen. Laat ik daar maar mee beginnen. Geloof ik dat? Dan zeg ik ja. Ja, Heer, ik geloof dat gij bent de opstand en het leven. En ik vraag het ook aan u. Geloof gij dat? Geloof jij dat? Dat Jezus is de opstand. Weet u, dat is het grote punt. Het grote punt is niet, gelooft u dat u zult opstaan? Dat is niet het grote punt. Het grote punt is, gelooft u dat hij de opstand is en het leeft? Wat is nou uw antwoord? Wat is nou jouw antwoord? Dat zal ik vertellen. Want als u nou je zegt ja, ja Heer, dan zeg ik maar tegen de Heer. Ja Heer, ik geloof. Gij bent de Christus. Gij zijt de opstanding in het leven. Als u dat mag geloven, dan is dat geloof niet zomaar wat. Maar dan is dat de gave van God. Die u erfgenaam maakt van de Heere Jezus Christus. Die u erfgenaam maakt van zijn geest. Die u erfgenaam maakt van zijn vader. Die u erfgenaam maakt van de hemel. Die u erfgenaam maakt van de aarde. Gemeente, neemt u deze vraag mee naar huis? Gelooft gij dan? Dat is hier op uw antwoord. Amen.
ootmoedig, maar ook heel hartelijk te danken voor dit evangelie. Ik ben de opstander en het leven die in mij gelooft zal leven. Ook al waren hij gestorven, geloof hij dat. Wat een indringend evangelie is. Een vol evangelie was dat. Met ook een indringende vraag. Dienstrecht heeft hem beantwoord. Laat de gemeente hem ook mogen beantwoorden. Of laat het lied dat de gemeente gezongen heeft, het zal het antwoord mogen weten. Maar dan niet alleen met de lied. Met het hart. Ook schenk ons die gaande. Schenk ons die gaande. We hebben het elke dag weer nodig. We zijn de 80 jaar oud. Dan mogen we 70 jaar lang misschien geloven en misschien wel langer. We hebben het vandaag weer nodig dat u ons de gave geeft van het geloof. Opdat wij het mogen beoefenen. En geeft dat wij onze verantwoordelijkheid goed mogen staan. En geeft dat er vrucht mag zijn. Deze bediening van uw woord. Niet om iets van uw dienst, maar om alles van uw woord. Zo gaan we van hier. Morgen is er een begrafenis. Overmorgen is er een begrafenis. Wie zal er van ons van de wereld heen gaan? Geef dat we dan bereid mogen zijn. En dat we u, de opstanding en het leven, mogen kennen. En dan hebt u de helft nog niet aan ons gezegd. O, laten we dan even straks naar een lichaam zien die nog loopt. We kwamen ons tot de arbeid van deze weg. Tegen de ambtelijke arbeid in de gemeente. Dat er gezaagd is. Dat terwijl de huis is het. Tegen de vergadering van de klassen. Tegen de examens aan onze theologische hogeschool. Kwamen de hoogleraren, de curatoren en de studenten. De geest mannen. Dat met uw geest. Dienaren van uw hoogste woord. En met al onze zonden, alle tekort, alle verkeerde. Die ons aan in het alles reinigende bloed van Jezus. En vandaag. Amen. Vers 3 en 5 van Psalm 16 is onze slot van gemeente. Getrouw Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn beter weten. En daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. 3 en 5 van de 16e psalm.
Thank you.
des Heeren. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heere die zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.